Samen uit de vroege profeten opnieuw het Richterenboek opslaan. We zijn inmiddels gekomen in Richteren, hoofdstuk 7. Gemakkelijkheidshalve zou ik toch nog willen hernemen vanaf vers 1. Dit zegt Gods woord. Jerubbaal, dat is Gideon, en allen die met hem waren, stonden vroeg op en sloegen hun kamp op bij de bron van Harod. Het kamp van Midian lag ten noorden van hen in het dal bij de heuvel More. Ja, wij zijn in Gideon, je hebt te veel mensen. Ik kan Midian niet aan hen overleveren, anders zou Israël zich tegen mij beroemen. Mijn eigen kracht heeft mij verlost. Kondigt nu het leger aan, iedereen die beeft van angst mag zich omkeren en de berg Gilead verlaten. Dus vertrokken er 22.000 man, terwijl er 10.000 overbleven. Toen zei Jahweh tegen Gideon, er zijn nog te veel mensen. Neem ze mee naar het water. En daar zal ik ze voor je uitzuiveren. Als ik zeg, deze zal met je meegaan, zal hij meegaan. Maar als ik zeg, deze zal niet met je meegaan, zal hij niet meegaan. Dus nam Gideon de man mee naar het water. En daar zei Jahweh tegen hem, scheid iedereen die met zijn tong het water opslurpt als een hond. En doet hetzelfde met iedereen die knielt om uit hun handen te drinken. 300 van hen dronken, terwijl ze slurpten als honden. De rest ging op hun knieën zitten om te drinken. Ja, wij zeiden tegen Gideon, met de 300 man die slurpten, zal ik je verlossen en de Midianieten in uw handen geven. Laat alle anderen naar huis gaan. Dus stuurde Gideon de rest van de Israëlieten naar huis, maar hield de 300 die de proviant en de bazuinen van de anderen overnamen. Nu lag het kamp van Midian onder hem in de vallei. Diezelfde nacht zei Jahweh tegen Gideon, sta op, dal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Maar als je bevreesd bent om naar het kamp te gaan, dal dan af met Pura, je dienaar, en luister naar wat ze zeggen. Dan zul je gesterkt worden om het kamp aan te vallen. En hij en zijn dienaar Pura daalden af naar de voorposten van het kamp. De Midianieten, de Amalekieten en alle andere Oosterse volkeren hadden zich als een zwerm sprinkhanen in het dal gevestigd. En hun kamelen waren zo talrijk als het zand aan de zee. Gideon kwam aan op het moment dat de man zijn vriend een droom aan het vertellen was. Ik heb gedroomd, zei hij. Een rond herstenbrood kwam het kamp van de Midianieten binnenrollen. Het raakte de tent met zo'n kracht dat de tent omviel en instortte. Zijn vriend antwoordde, dit kan niets anders zijn dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas de Israëliet. God heeft de Midianieten en het hele kamp in zijn hand gegeven. Toen Gideon de droom en de uitleg ervan hoorde, boog hij zich neer en aanbad. Keerde terug naar het kamp van Israël en riep, sta op, Jahweh heeft het kamp van de Midianieten in jouw handen gegeven. Tot zover het lezen van Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen. Nu beste vrienden, dat is ondertussen al de vierde maal dat we de aandacht zullen geven aan een thema dat als een rode draad door het verhaal van Gideon heen loopt. Namelijk angst en vrees. Het grondwoord dat zo vertaald wordt, komt in heel het Richterenboek slechts 8 keer voor, waarvan 6 keer in de geschiedenis van Gideon. En opnieuw gaan we hier ontdekken, mensen, hoe dat God met de vrees die bij Gideon leeft, daarmee omgaat. Een vrees die, zoals u kunt merken, door Jahweh ernstig genomen wordt. Onze God kent de bezorgdheid van Gideon. Hoe groot onze vrees kan zijn in diverse omstandigheden, dat is hem helemaal niet onbekend. Hij weet als geen ander wat voor fragile, zwakke wezens we zijn. Want hij heeft ons uit stof geschapen. Ja, we zijn slechts stof. En geen mix van carbon en titanium, dat is voor de superheld weggelegd. En om die redenen, mensen, is God ook niet zo streng of hard voor ons wanneer dat wij bevreesd zijn. Hij had ons ook niet belachelijk maken, omdat we angsten kennen of met ons de spot drijven, omdat we juist zo kwetsbaar zijn. En ik wil dat toch wel even gezegd hebben, want er zijn heel wat bijbeluitleggers die daar kennelijk anders over denken en die zeggen wat deze passage betreft toch niet kunnen inhouden om Gideon naar beneden te halen, omdat hij wederom geen geloof zou betonen. Waar is zijn moed? Waarom heeft hij weer al extra hulp nodig, vragen ze zich af. Ja, er is niemand in heel het Richterenboek die van Gods wegen meer bevestiging ontvangen heeft, en toch is er niemand die meer twijfelt dan Gideon. Gideon, zo zegt men, is een bange held die zich eerder laat leiden door zijn angsten dan door geloof. En om de genadeloze kritiek ten aanzien van Gideon te onderbouwen, wordt er in vele commentaren ook ja, de nodige bijbelteksten erbij gehaald. Maar ik ga ze u besparen en mij beperken tot eentje. 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 7. Wat er staat, want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. En ik heb inderdaad bewust voor dat bijbelvers gekozen, omdat dat toevallig vorige week, ja toch mag ik zeggen, het centrale bijbelvers was van broer Christophe, zijn boodschap met als titel, dacht ik, angsten overwinnen. Nu, voor alle duidelijkheid, het is vanmorgen niet bedoeling voor mijn broer, wat hij vorige week gezegd heeft, om dat te gaan narekenen. Absoluut niet. Maar 2 Timotheus 1 vers 7, dat is toch wel een van die klassieke teksten waar wel vaker op gewezen wordt als het gaat om angst en vrees. En maar al te makkelijk, bij zowat elke gebeurtenis wat er angst of vrees in de kijker komt te staan, als kanttekening erbij wordt geplaatst, zoals hier bij Gideon. En wanneer ik zoiets opmerk, dan word ik bijna automatisch herinnerd aan een van de belangrijkste basisregels die mij is bijgebracht, om verantwoord met Gods woord om te gaan. Een bijbelvers, uit zijn verband gerukt, wordt een voorwendsel of een bewijstekst. Een bijbelvers uit zijn verband gerukt, wordt een voorwendsel of een bewijstekst. Want laten we niet vergeten dat Paulus hier in 2 Timotheus deze woorden toch wel in een bepaalde context schrijft. Die mensen, in de aanvang van deze brief, richt hij als het ware een warme oproep aan het hart van zijn medewerker Timotheus om in de gangbare omstandigheden, waarin dat reeds heel veel mensen Paulus de rug hebben toegekeerd, om hem en de evangelieboodschap die hij verkondigt, trouw te blijven. Met andere woorden, 2 Timotheus 1 vers 7 is geen op zichzelf staande theologische quote die zou van toepassing zijn op elke mogelijke vorm van vrees en angst die binnen mens kan leven. Er is voorzichtigheid geboden, mensen. Er zijn wel degelijk vormen van vrees en angst die heel normaal en acceptabel zijn. En om het onderscheid goed te leren zien en te begrijpen, heeft onze God ons geen verzamelboek met theologische quotes gegeven. En dat geeft zo zijn redenen, mensen. Ik kom daar straks nog op terug. Maar Jahwe die gaat hier Gideon, wat als zijn angsten betreft, niet enkel en alleen herinneren als een eerder gemaakte belofte in vers 9. God zegt hier niet tegen Gideon, kijk, geef ik je nogmaals mijn belofte. Kleef het op uw frigo, zorg dat je er voortdurend aan herinnerd wordt. Hang het ook boven je bed om erover te mediteren en herhaal het luid op als een mantra wanneer je gaat wandelen. Nee, dat zegt hij niet. Er is, mensen, naast die belofte nog iets anders nodig om Gideon te sterken, om tot de strijd over te gaan. Iets wat allemaal zelden gezien wordt en niet door iedere gelovige even goed gevat wordt. En ook daar ga ik straks dieper op ingaan, maar ik moet eerst wat meer grondwerk verrichten. Want vooraleer dat we ons hier een mening kunnen vormen over de vrees die bij Gideon leeft, dienen we ons toch wel te realiseren, mensen, dat de geest van God zich met Gideon bekleed had. Weet je nog? Die vreemde uitdrukking in 6 vers 34. Toen bekleedde de geest van Jahwe zich met Gideon. De machtige aanwezigheid van de Heilige Geest zou Gideon gaan bezielen, hem de nodige kracht en de bekwaamheid geven om zijn roeping als richter te gaan vervullen. En in hoofdstuk 7, mensen, is de situatie niet veranderd. Integendeel, het gaat nu pas echt beginnen. Maar voor wie dat 2 Timotheus 1 vers 7 als een geïsoleerde quote begrijpt, valt een geest van bangheid onmogelijk te rijmen met de vrees die Gideon nog steeds kent. Ja, het is alsof de geest van God u zou transformeren zoals in de strips en in de tekenfilms. Je kent hem wel, Clark Kent, die verandert in Superman, de Man of Steel. Nou, dat is het idee die bij veel gelovigen leeft. Met de geest van God verander je van een nobody in een superheld. Vandaar, voor veel mensen vervuilt ze met de geest van kracht en toch nog vrees kennen, dat is een contradictio in terminis. Maar wordt er in Hebreeën 11 vers 34 niet juist van geloofsgelden als Gideon gezegd, dat zwakke mensen waren die kracht kregen om moedig te zijn in de oorlog en buitenlandse indringers te verdrijven. Er is angst die volkomen normaal is, Voor dat onze God alle begrip geeft en die zeer ernstig neemt. Vrees waarvoor dat God zich helemaal niet schaamt, maar zich hier neerbuigt om het nodige te doen en Gideon gerust te stellen. En om die reden is toch zo belangrijk, mensen, om het schrille contrast te zien tussen de vrees die Gideon kent, waarin dat God wel degelijk hem tegemoet komt, en de vrees die zo kenmerkend was voor die 31.700 man die hij ondertussen al naar huis heeft gestuurd. We hebben het voor het verband opnieuw erbij gelezen vanmorgen, hoe dat wij dat bij de bron van Harod, weet je nog, de bron van de beving, hen die beven van angst onder die 32.000, de opdracht heeft om de berg Gilead, de berg van angst, weet je nog, te verlaten. Angst die heerste onder meer dan 70% van die verzamelde Israëlieten, dat was angst van de verkeerde soort. Angst die voortvloeit uit een zelfgericht denken. Angst die voortvloeit vanuit overtuiging, dat je er alleen voor staat. Hé. En als er iemand is die jou gaat redden, dat je dat zelf bent. 22.000 kwamen er toen openlijk vooruit dat ze geen hart hadden voor de komende strijd. En ze werden ook meteen wandelen gestuurd. De overgebleven 11.000, die ondergingen vervolgens een schiftingsproces daar aan de waterbron. En ze werden onderworpen aan een eindeloos durende watertest. Zodat ook daar de knielers, die er ook niet vooruit kwamen dat ze openlijk bevreesd waren, omdat ze het zich niet bewust zijn of dat ze het niet wilden toegeven, ook mochten vertrekken. Want we lezen in vers 7, Jahwe zei tegen Gideon, met de 300 man die slurpten zal ik je verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Ja, het is met de slurpers dat Jahwe aan de slag gaat gaan. Want van de 300 man die over zijn, is God zeker dat ze hem niet zullen beroven van zijn eer en glorie, wanneer dat hij hen de Midianieten in handen zal geven. Dat is uiteindelijk de reden waarom dat Jahwe met de 32.000 man de strijd niet wou ingaan, weet je nog? En nu dat Jahwe onder de strijdbare mannen van Israël klaar is met zijn selectie, breekt er hier een nieuwe fase aan in het verhaal van Gideon. Spijtig genoeg loopt de hoofdstuk- en versindeling hier niet gelijk met de indeling die de schrijver van het boek heeft gemaakt, wat er wel meer gebeurt. Je leest dat zo over, maar kijk eens hoe dat vers 9 luidt. Diezelfde nacht, zei Jahwe tegen Gideon, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Hebben we diezelfde bewoording nogal niet eens eerder gezien, mensen? Ja, inderdaad, blader maar een keer, of swipe, beter gezegd, voor sommigen, terug naar 6 vers 25. Diezelfde nacht, zei Jahwe tegen hem, neem de tweede stier uit de kudde van je vader, enzovoort. Met andere woorden, vrienden, de uitdrukking diezelfde nacht, die na de roeping van Gideon het begin was van zijn optreden als richter, wordt hier eigenlijk opnieuw gebruikt om het begin van de verlossing van de Midianieten aan te geven. Want nu zal die grote ommekeer eraan komen die Jahwe betoond had, weet je nog, en die twee symbolische tekenen met de wollen vacht op de dorsvloer. Herinner u hoe dat het opende, 6 vers 36. Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand wil verlossen zoals u beloofd hebt, zie, ik zal de wollen vacht op de dorsvloer leggen. En nu, mensen, is het moment aangebroken dat Jahwe zal verlossen door de hand van Gideon. Dat is wat af 7 vers 9 aankondigt. Ik herneem, diezelfde nacht zei Jahwe tegen Gideon, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. En dat wordt nog duidelijker, moet je nog even terug swipen naar het openingsvers van het verhaal van Gideon, in 6 vers 1. De Israëlieten deden kwaad in de ogen van Jahwe en 7 jaar lang leverde hij hen over in de handen van de Midianieten. Dus Jahwe die eertijds Israël in de handen van de Midianieten had overgeleverd, die zou nu Midian in de hand van Gideon en zijn 300 mannen overgeven. En dat is ook het gevolg, he, wanneer dat Gideon is afgedaald naar het kamp van de Midianieten, en dat hij droom te horen krijgt. We hebben het gelezen in vers 15. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en riep, sta op, Jahwe heeft het kamp van de Midianieten in jouw handen gegeven. Ja, die uitdrukking in handen geven speelt hier een zeer betekenisvolle rol in het stukje dat we gelezen hebben. Dat wordt hier niet minder dan 5 keer gevonden in die 15 versen. Ik weet dat het geen bijbelstudie is, vergeef mij mijn zwakheid als bijbelleraar. Probeer het ook altijd wel te beperken, maar ik hoop dat je de noodzaak inziet, mensen, van het voorbereidende werk. om wat hier nu gebeurt te kunnen kaderen binnen het verhaal van Gideon. Ik herneem bij vers 9. Diezelfde nacht, zei Jahwe tegen Gideon, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Dat is dus de herhaling van de belofte. Vers 10. Maar als je bevreesd bent om naar het kamp te gaan. Ja, Gideon mag zich tot nog toe voor zijn mannen sterk gehouden hebben. Het hart van Gideon is nooit een boek voor Jahwe en hij weet hoezeer dat Gideon bevreesd is. Vandaar, maar als je bevreesd bent om naar het kamp te gaan, daal dan af met Pura, je dienaar, en luister naar wat ze zeggen. Dan zul je gesterkt worden om het kamp aan te vallen. En hij en zijn dienaar Pura daalden af naar de voorposten van het kamp. Gideon had het dus nodig, mensen, om hier een hart onder de riem gestoken te worden. En Gods plan bestaat erin om hem de droom, of misschien beter gezegd, de nachtmerrie van zijn vijand te laten vernemen. En het is goed om ons hierbij toch nog even ons van de situatie te vergewissen. Want na die twee tekenen met de wollen vacht, die die grote ommekeer symboliseerden, weet je nog, ja, heeft Jahwe ondertussen Gideons leger gereduceerd van 32.000 naar 300 man. Nu, ik weet niet of dat je het weet, maar overal in de wereld leert men in de militaire school dat om een redelijke kans van slagen te hebben, men over een legermacht moet beschikken die minstens 4 keer zo groot is. En van bij het begin was Gideons legermacht al 4 keer kleiner. Maar, ondanks hun aanzienlijke ondertal hebben we gezien, zouden die Israëlieten nog steeds de trots en de arrogantie hebben om de eer van de komende overwinning voor zichzelf op te strijken. En om die reden, ja, moest Jahwe hen verder decimeren van 4 tegen 1 naar 450 tegen 1. En, Gideon, zegt Jahwe, indien dat je nu bevreesd zou zijn om af te dalen, maar ho, ik weet niet, hè, je zou veel minder, toch? Beste vriend, verplaats je een keer even in de schoen van Gideon. Je zit aanvoerder geworden van nu 300 man, die wel hun leven aan u toevertrouwen, niet om de strijd aan te binden, met een legermacht die minstens 450 keer groter is. In normale omstandigheden, uiteen zo'n gigantische overmacht en Midianieten is geen van kans, en ben je gedoemd om te sterven. Maar voor alle duidelijkheid, Gideon vreest niet voor eigen leven. Dat is niet de reden van zijn angst. Want kijk maar, hij gehoorzaamt meteen om enkel met zijn dienaar af te dalen naar het legerkamp van de Midianieten. Dat is dus het punt niet. Maar hij gaat wel het leven van 300 man in de weegschaal leggen. En dat is zijn grootste zorg, mensen. Iedere aanvoerder die een leider op zijn plaats is, huivert ervoor om zijn manschappen nodeloos in gevaar te brengen. Dat is een volkomen normale en verantwoorde reactie. Gideon kent geen vrees uit eigen belang, zoals de 31.700 man die de revue gepasseerd waren. Gideon zijn vrees vloeit voort uit zorg om het welzijn van zijn naaste. En dat is een zorg die Gideon deelt met Jahwe. De zorg om het welzijn van Gods volk, mensen. En daar gaat het hier om. En eens dat je dat duidelijk ziet, is het zo leerrijk om te ontdekken hoe dat Jahwe met de vrees van Gideon omgaat. Want God gaat die vrees niet zomaar met een vingerknip wegzappen, nee, integendeel. Moet ik je zien. Als je bevreesd bent om af te dalen, daal dan af met uw dienaar, zegt Jahwe. Ja, het lijkt wel erg contradictorisch, hè? Maar de vrees van Gideon om tot de strijd af te dalen, kan om het zo te zeggen, alleen aangepakt worden door met zijn dienaar af te dalen naar het kamp van de Midianieten. En vervolgens zien we dus hoe dat Gideon Jahwe op zijn woord vertrouwt. En wat dat Gideon nu te zien krijgt, is meer dan angstaanjagend, als je het mij vraagt. Daar wil de schrijver ons van overtuigen, hè? Hij neemt toch wel serieus een tijd om een zeer indrukwekkende beschrijving neer te pennen. Vers 12. De Midianieten, de Amalekieten en alle andere Oosterse volkeren hadden zich als een zwerm sprinkhanen in het dal gevestigd. En hun kamelen waren zo talrijk als het zand der zee. Je moet dat proberen voor te stellen. Niet alleen worden hier die Midianieten en hun bondgenoten verleek met de ware sprinkhanenplaag, maar ze bezitten ook nog eens kamelen die zo talrijk zijn als het zand aan de zee. Nu, ik denk voor ons kustbewoners dat die beeldspraak zeer verstaanbaar is. Hè? Als Gideon nu, mensen, enkel ziet wat dat voor ogen is, dan zal zijn gegronde vrees 100 keer bevestigd worden. Hè? Maar als Gideon echter gaat luisteren naar het gesproken woord, want dat was de opdracht, Gideon moest niet afdalen om te gaan kijken, nee, maar om te horen. Ja, en dan zullen zijn handen gesterkt worden. En hier wil ik dieper op ingaan, want dat is eigenlijk de kern van de boodschap van deze morgen. Jullie kennen wellicht de omschrijving uit de Hebreeënbrief van wat geloof nu is dat God zoekt bij u en mij. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Zonder moeilijk te doen, het zelfstandige naamwoord in de grondtekst dat vertaald is met geloof bij ons, dat is afgeleid van een werkwoord dat altijd en overal in het Johannes-evangelie opduikt. Zij die de studies van weten dat, en dat woord is pistuo. Geloven in Johannes is een engagement, een voortdurende vorm van toewijding aan een visie voor een andere toekomst. Geloof, dat is de rotsvaste overtuiging van een visie die niet vastgesteld kan worden, die ook helemaal niet aantoonbaar is, want het is er gewoon nog niet. Bijbels geloof is dus een overtuiging die niet zozeer berust op waarheden of op historische feiten, maar op getuigenissen door derden, die u en mij overtuigd en gewonnen hebben voor een visie. Of zal ik het, om meteen te doen landen, Gideons verhaal even anders zeggen? Een droomvisie. Want dat is wat God hier precies gaat doen in mensen. Door een droom Gideon sterken in het geloof, hoop schenken in de zekerheid van de overwinning, zodat hij van succes overtuigd is nog voor het gezien wordt. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Wat alleen het leven in Israël kan veranderen, dat is een droomvisie, mensen. De zekerheid van het verhoopte, de overtuiging van wat dan nog niet gezien wordt. Want Jahweh, de scheppergod, is de God die de dingen die niet zijn tot aanzijn roept, alsof ze zijn. En dat kan alleen de wereld veranderen, mensen. En wanneer dat Gideon en Puran, die dichtstbijzijnde wachtpost van de Midianieten, hier toegeslopen zijn, ja, dan krijgen ze daar als bij toeval wel een heel onverwachte boodschap te horen. Hè. Ze arriveren net op het moment dat een man zijn vriend zijn droom gaat vertellen. Nu, de kans dat je bij de juiste man arriveert is ongeveer 1 op 135.000, maar ja, dat is Gods gevoel voor timing. Hè. Om het getuigenis te horen dat echt tot je spreekt, gebruikt God gewoon onze situatie, mensen. Wanneer dan we hem in vertrouwen nemen, zoals dat Gideon dat hier doet, die wel te verstaan. Maar Gideon moest wel hier naar de legerplaats afdalen, niet om dat woord te horen. Het kwam toch niet zomaar naar hem toe, hè? Moest er wel iets voor doen, hè? En vandaag, mensen, is dat eigenlijk niet anders, hè? Als we enkel en alleen afdalen naar die bijeenkomst hier op zondagmorgen, dan gaan we niet te horen krijgen wat dat gedurende de week op die overige bijeenkomst, wat dat God evenzeer aanwezig is, door onze Heer gesproken wordt. Maar goed, mijn hoop en visie op beterschap is eerder gelegen in Gods wijze waarop hij het geloofsvertrouwen van Gideon vuur had inblazen. En laten we eens opnieuw lezen. Vers 13. Gideon kwam aan op het moment dat de man zijn vriend een droom aan het vertellen was. Ik heb gedroomd, zei hij. Een rond herfstbrood kwam het kamp van de Midianieten binnenrollen. Het raakte de tent met zo'n kracht dat de tent omviel en instortte. Zijn vriend antwoordde, dit kan niet anders zijn dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft de Midianieten en het hele kamp in zijn hand gegeven. Beste vrienden, Gideon die kreeg er niet alleen van de vijand een fascinerende droom te horen, maar ook nog eens een transparante uitleg. Ja, de man die begreep maar al te goed, hé, wat de tent in zijn droom representeert. De aanwezigheid van de Midianieten is gewoonweg immens. Herinner u, in Rechteren 6, vers 5 werd het al ons verteld. Ze kwamen met hun vee en hun tenten aanzetten als zwermen sprinkhanen. En dus denkt die man in zijn droom aan zijn eigen leer, dat zijn kampement heeft opgeslagen op Israëls grondgebied. Wat dat de tent vertegenwoordigt in zijn droom is de legerplaats van de Midianieten. Nee, dat geeft hij zelf te kennen. Kijk maar in de tweede helft van vers 13. Ik heb gedroomd, zei hij. Rond herfstbrood kwam het kamp van de Midianieten binnenrollen. De tent is dus het probleem, niet, mensen? Wat dat hij te weten wil komen, is waar dat gerstebrood voor staat, dat al hotsend en botsend door de legerplaats komt binnengerold. Wat kan dat in godsnaam betekenen, vraagt hij zich verontrust af. Ja, hoe onwaarschijnlijk is het, mensen, dat een gerstebrood ooit in staat zal zijn om een tent af te breken? Maar voor zijn vriend, aan wie dat hij die een droom vertelt, houdt die droom maar steek, hè? Ondertussen eten de Israëlieten al 7 jaar tegen wel en dank het brood der armen. Gerstebrood. Ja, omdat de Midianieten jaar op jaar de Israëlieten van hun tarweoogst beroofd hadden. Nu, tarwebrood, dat blijft niet alleen langer vers, het is ook veel voedzamer en smaakvoller dan gerstebrood. En dat moest je Gideon niet vertellen, dat is ook zo zijn reden waarom dat hij al de moeite deed om verborgen in een wijnpers een beetje tarwe te gaan verzamelen, niet? Om toch maar een keer een smakelijk en een voedzaam brood te kunnen eten. Dus dat gerstebrood, dat stelt Israël voor, maar dat wel gezien vanuit het perspectief van die arrogante Midianiet, nee? Ja, want zoals niemand er wakker van ligt dat de gerstebrood zijn tent gaat afbreken, zo waren die Midianiet ook niet verontrust over die 37.000 man van een volk dat ze al 7 jaar geterroriseerd hadden. In de ogen van de Midianieten waren de handjevol Israëlieten, om zo te zeggen, geen ferme tieboensteek om naar binnen te werken, maar een hapklare brok van mora. Dat zijn al die zaken die in de friteuze moet gooien, waarvan hij ook maar beter niet weet wat ze er eigenlijk in draaien. Met alle respect, een Nederlandse firma, ik weet het, maar... Ik maak gewoon ook die verleken, mensen, omdat onze vertalingen spreken van een rond brood dat de legerplaats kwam binnengerold. Dat is een woord, mensen, dat slechts 1 keer in de Bijbel voorkomt. Maar in een taal die verwant is aan het Hebreeuws, het Arabisch, heb ik me laten vertellen dat dat woord ook door hen gekend is. En dat het daar de betekenis heeft van oud bakken, vermolmd of schimmelig. En ik denk dat dat veel beter aansluit bij dat beeld hier. Want met een zacht, industrieel brood uit een warenhuis, je had dan niet veel schaal mee aanrecht, nee? Maar met een oud bakken schimmelig gerstebrood dat zo hard is als steen, dat kan je met de nodige kracht wel te verstaan heel wat schade mee aanrecht, nee? Moet ik het proberen, nee? Maar ik ga je tegen een auto smint, zal zeker een bulle zitten. Enfin. Dus vanuit het oogpunt van de Midianieten zijn Gideon en zijn 300 mannen hier slechts een oudbakken schimmelig gerstebrood. Iets wat hij veracht en verafschuwt. Maar wel met een vernietigende kracht gaat toeslaan in mensen. En inderdaad, het is steeds weer dezelfde les die doorheen het Richterboek herhaald wordt. God die zijn kracht in zwakheid zal volbrengen. Dat gerstebrood, dat staat in zichzelf helemaal niks voor. Maar wanneer dat God in zijn kracht dat oudbakken gerstebrood gaat gebruiken, dat is in de Midianieten al bij voorbaat gedoemd. God verkiest het zwakke in de wereld om het sterke te beschamen. En de interpretatie van die enorm valt er eigenlijk niet mis te verstaan, hè? Want verbazingwekkend genoeg wordt Gideon door de vijand zelfs hier bij naam genoemd. Is je dat opgevallen? Vers 14. Zijn vriend antwoordde, dit kan niet anders zijn dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft de Midianieten en het hele kamp in zijn hand gegeven. Als dat geen vertroostende bemoediging is. Herinner je nog, mensen, hoe dat Gideon tegen zichzelf aankeek toen dat hij geroepen werd om Gods nieuwe Mozes te zijn? Weet je het nog? Hoe kan ik Israël redden? Mijn familieklan is de zwakste van mijn assen en ik ben de minste van mijn familie. En nu hoort diezelfde Gideon hier bij monden van de vijand hoe dat hij die zichzelf als een nobody beschouwt, door Jahweh, God is opgewekt om terreur te zaaien in de harten van de vijand. Dat is toch geweldig, niet? Ik zit er helemaal weg van. Nou goed, ik zit er langer weg in het hoofd. Maar vrienden, zie je dat er gebeurt? Gideon moet leren dat vooraleer de Midianieten zijn probleem waren, dat het als eerste Gods probleem was. Want nog voordat er hier één slag of stoot plaatsgrijpt, is God die vijand al aan bewerkt, niet? Onder middel van een nare droom, angst en onzekerheid te zaaien in de harten. Dat is toch geweldig? En dat is wat Gideon hier verneemt, mensen, via die droom. Wat toch een zeer krachtig tot de verbeelding sprekend beeld is, als je het mij vraagt. Zoals eerder vanmorgen al gezegd, wat alleen de toekomst van Israël kan veranderen, dat is de visie van een droom, in mensen. De zekerheid van het verhoopte. De overtuiging van wat dan nog niet gezien wordt. En om dat soort geloof te voeden, is er meer nodig dan enkel beloftes. Want hoe indrukwekkend dat beloftes ook zijn, je kan er alleen van overtuigd raken als je het volste vertrouwen hebt in het karakter van de persoon die die beloftes maakt. Dat is de reden waarom dat de politiek in de lage landen ongeloofwaardig is, he, ondertussen. Ze maken wel grote beloftes, maar iedereen van ons weet dat die politiekers niet bezig zijn met u en ik, maar gewoon met hun eigen zaakjes. Of niet, in Nederland is hetzelfde als bij ons. He. Je moet vertrouwen in het karakter van die persoon. Alleen dan is er verandering mogelijk. En de Bijbel, mensen, dat is een boek dat enkel en alleen om verandering gaat. En om die reden bestaat de Bijbel hoofdzakelijk uit poëtisch verhaalde geschiedenis, dromen en visioenen, liederen en wijsheden die bulken van veelkleurige beeldspraak en krachtige metaforen. En misschien ga je zeggen, maar Jos, waarom is dat nu zo belangrijk? Omdat al die beelden en die metaforen Gods karakter tot uitdrukking brengen. En ons meedelen wat voor God van waarde is. Wat dat er voor God echt toe doet. Kijk, als de Bijbel bijvoorbeeld leert dat deze prachtige schepping waar we leven, dat dat Gods tempelpaleis is, dan is dat een metafoor. Een beeldspraak die jou iets vertelt over Gods karakter. Hoe dat hij tegen het werk van zijn handen aankijkt. En hoe dat het behandeld zou moeten worden. En wanneer dat die metafoor bij u binnenkomt, dan ga je pas beseffen dat je houding en je karakter nimmer van die beeldspraak gescheiden kan worden. Als de Bijbel ons leert dat iedere mens Gods beelddrager is, dan is dat een metafoor die jou iets meedeelt over Gods karakter, hoe dat hij tegen ieder mens aankijkt en hoe dat hij behandeld zou moeten worden. En wanneer dat Gods visie voor de mens jouw visie wordt, dan pas ga je beseffen dat jouw doen en laten ten aanzien van je medemens onmogelijk nog van die beeldspraak gescheiden kan worden. Eens dat die krachtige metaforen u gegrepen hebben, laten ze u nooit meer los en ga je veranderen. Dromen en visioenen, veelkleurige beeldspraak en krachtige metaforen, dat is de taal van de Bijbel, mensen, die alleen verandering kan brengen. En kijk een keer, vrienden, wat voor een transformatie die droom bij Gideon teweeg brengt. Vers 15. Toen Gideon de droom en de uitleg ervan hoorde, boog hij zich neer en aanbad. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en riep, sta op. Jahwe heeft het kamp van de Midianieten in jouw handen gegeven. Dat is voor de tweede maal, mensen, in dit verhaal hier, dat we tot de vaststelling komen dat Gideon zijn vrees getransformeerd wordt. Tot aanbidding. De eerste maal, herinner u, ontmoette Gideon God in de engel van Jahwe. En dat verandert zijn vrees. Hij bouwde er een altaar en hij noemde het Jahwe is Shalom. Jahwe is vrede. Maar als gevolg dat hij toen de moed vond om de confrontatie met zijn vader en met zijn stadsgenoten aan te gaan, weet je nog? En nu ontmoet Gideon Jahwe in de droom van zijn vijand. En verandert zijn vrees wederom in aanbidding. En vindt hij nu de moed en het vertrouwen om de confrontatie met de Midianieten aan te gaan. Al beste mensen, het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt. De overtuiging van wat men niet ziet. Mensen, ik kan dat Bijbelvers op je vrije hangen, ik kan het ook boven je bed hangen. Ik kan het wel 100 keer per dag opzeggen, maar dat gaat bij u weinig veranderen. Sorry. Wat dan nodig is, dat is een geïnspireerde visie. Door kleurrijke beeldspraak, krachtige metaforen, die klinken doorheen Gods poëtisch verhaalde geschiedenis. Dat is de taal van de Bijbel die alleen verandering kan brengen. En het geloof dat tot behoudenis leidt, sterk kan maken. En moet je zeggen, ja, Jos, sorry, ik ben nog niet overtuigd, hè. Dan raad ik je aan om een keer volgende week een Bijbelboek op te slaan. Het boek De Openbaring van Jezus Christus. Moest je het niet weten, dat is geschreven aan 7 gemeenten in Klein-Azië te bemoedigen hun geloofsvertrouwen te versterken, want er staan voor hen moeilijke tijden te wachten. En wat wordt er in dat boek getoond door Johannes? Machtige visioenen en sprekende droom, zeker, hè? Maar geen gedetailleerd eindtijdscenario om naast in een krant te leggen. Dat is trouwens ook de reden waarom dat spijtig genoeg een boek is dat voor veel christenen een gesloten boek is. En ook zal blijven. Denk daar maar een keer goed over na. Amen.